Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen, psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Markus 14, vers 53 tot en met vers 5 van hoofdstuk 15. De zingen psalmen zijn psalm 2, vers 1, psalm 140, vers 1, psalm 82, vers 1 en 3, psalm 116, vers 5 en psalm 116, vers 9. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Markus 14, vers 53 tot en met vers 5 van Markus 15. De te zingen psalmen zijn psalm 2, vers 1, psalm 140, vers 1, psalm 82, vers 1 en 3, psalm 116, vers 5 en psalm 116, vers 9. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente, uit psalm 2, het eerste vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel saamgekomen om God, den Heere, zelfs naar de kroon te steken. En wat daar verder volgt in het eerste vers van psalm 2. vindt de schriftlezing, gemeente, voor dit middaguur opnieuw in het evangelie van Marcus, het 14e hoofdstuk, te beginnen bij vers 53 tot en met het 5e vers van Marcus 15. Marcus 14, vanaf vers 53 tot en met het 5e vers van Marcus 15. Doch vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en wel met de woorden van onze 12 artikelen. Daarna zingen wij uit Psalm 140, eerste gebed, eerste vers, een gebed inderdaad. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt, behoed mij voor des wredaars handen, voor dwingelandij en woest geweld. Het is het eerste vers van Psalm 140. En in ieder van u spreken met ons in zijn en in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittere ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. En zij leidden Jezus heen tot een overpriester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hogenpriesters. En hij was medezittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de hele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaanden getuigden valselijk tegen hem zeggende, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een anderen zonder handen gemaakt bouwen. En ook alzo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus zeggende: antwoord gij niets? Wat getuigen dezen tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vragen hem de hoge priester en zeiden tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon des gezegenden Gods? En Jezus zeide: ik ben het. En gij lieden zult een Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester, verscheurende zijn klederen, zeide: wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hoge priesters. En ziende Petrus zich warmende, zag hem aan en zeide: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het gelogen, zeggende: ik ken hem niet, en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal, en de haan kraaide. En de dienstmaagd hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden: deze is een van die. Maar hij loochende het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër, en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet, dien gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, hetgeen Jezus tot hem gezegd had: eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende, weende. En terstond des morgens vroeg hielden de hoge priester te samen raad met de oudelingen en de schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem: gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niets? Zie, hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde.
Wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 82, het eerste en ook het derde vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te gaan geven. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen ondertussen uit Psalm 82, het eerste vers: in de achtbare godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van der godenraad. Dat zijn dan de rechters, die godenraad. Ook het derde: maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis, het wankelt al wat zeker is. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 82. vindt de kernteksten voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 15 vers 1b, 2b en vers 5. Marcus 15 vers 1b, en Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. Vers 2b. En hij, de Heer Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Gij zegt het. En tenslotte vers 5. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. Tot zover de lezing van onze kernteksten. En wij schrijven boven de prediking: Jezus voor Pilatus. En wij gaan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats zien wij vanmiddag vanuit vers 1b een gebonden Jezus. In de tweede plaats vanuit vers 2b een getuigende Jezus. Hij zegt: Gij zegt het, ik ben het. En ten derde, vanuit vers 5, een zwijgende Jezus. Hij heeft niets meer gezegd. Jezus voor Pilatus. Wij staan achtereenvolgens stil bij ten eerste een gebonden Jezus. Ten tweede een getuigende Jezus. En ten derde een zwijgende Jezus. Gemeente, vanmorgen waren wij getuigen van de gevangenneming van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. En zijn discipelen, hem verlatende, zijn allen gevloden. Ook de jongeling zonder naam, waarschijnlijk Johannes Marcus. En nu? Ja, nu is hij die dierbare borg en middelaar geheel alleen. En vanmorgen zeiden wij: wat een lijden voor hem. Onderschat het alsjeblieft niet. En zeg nou niet: nou ja, hij was ook waarachtig God. Dat viel toch eigenlijk wel mee. Niet zeggen, want dan doet u hem verdriet en pijn, dan verstaat u er niks van. Hij was inderdaad waarachtig God. Als hij geen waarachtig God zou geweest zijn, zou hij allang bezweken zijn. En zou die zijn goddelijke natuur hem niet hebben kunnen ondersteunen. En zou hij aan zijn offer geen eeuwige waardij, eeuwige kracht hebben kunnen toebrengen. Maar hij was ook waarachtig mens. Geen schijnmens. Waarachtig mens van vlees en bloed, ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Wat een lijden voor hem. En nu wordt de Heer Jezus geleid tot de hoge priester Caiaphas. Sanhedrin zoekt getuigenis tegen Jezus om hem te doden. Er klinken verschillende valse getuigenissen. Maar de Heer Jezus antwoordt er niet op. Hij zwijgt stil. En als dan de hoge priestergemeente ten einde raad hem afvraagt: Zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God, van God? Dan antwoordt hij: Ik ben het. Ego eimi. Met andere woorden, dat is waar. U spreekt de waarheid. Ik ben inderdaad de gezegende Gods. En dan, heel demonstratief, misschien kunt u zich nog herinneren, vorig jaar omtrent deze tijd waren we ook hier. Ik meen dat ik toen gepreekt heb dat de hoge priester demonstratief zijn klederen verscheurt. En dan zegt hij: wat hebben wij nog getuigen van nodig? Jullie hebben allemaal zijn godslastering gehoord. En zo wordt de Heer Jezus vanwege godslastering ter dood veroordeeld. En sommigen spuwen hem in het gezicht, slaan hem met vuisten en geven hem kinnebakslagen. En ondertussen vlogen Petrus tot driemaal toe zijn geliefde meester. Na deze korte inleiding zijn we aangekomen bij onze eerste gedachte, een gebonden Jezus. En terstond, dat woord is kenmerkend voor het Marcus-evangelie, is de vaart in van het komende koninkrijk Gods door lijden tot heerlijkheid. En terstond, des morgens vroeg, hielden de overpriesters de samenraad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. Ziet u het voor u met eerbied? En terstond, des morgens vroeg. Vroeg in de morgen. Rondom 5 of 6 uur. Het is de morgen van de Goede Vrijdag. De grote verzoendag. De grote betaaldag. En kijk eens. Het gehele voltallige Sanhedrin erin. Bestaande uit overpriesters, ouderlingen, oudsten en schriftgeleerden. Spreekt nu officieel het doodvonnis over de Heer Jezus uit. Toen moesten we denken wat er staat in Psalm 2, waarmee we ook begonnen vanmiddag. Hier gaat gemeente Psalm 2 ook in vervulling. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. U vraagt zich terecht af, waarom brengen de Joden de Heere Jezus gebonden naar Pilatus? Waarom doen ze dat, jongens en meisjes? Waarom voeren zij zelf het doodvonnis niet uit? Misschien weet je het wel. Dat is hun door de Romeinse overheid niet toegestaan. Israël was in die dagen bezet gebied door de Romeinen. Ze hadden niet veel meer te zeggen. Wilden zij iemand doden? Ja, wacht even. Dan was eerst toestemming nodig van de Romeinse stadhouder. Anders ging het niet door. In Johannes 18 belijden zij dat ook eerlijk tegenover Pilatus. Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. We zien hier gemeente opnieuw een gebonden Jezus. Opnieuw zeg ik heel bewust. Donderdagavond hebben zij hem ook al gebonden in de hof van Gethsemane en weggeleid naar de hoge priester Caiaphas. En nu, op Goede Vrijdagmorgen, brengen zij hem opnieuw gebonden en wel naar Pilatus, de wereldlijke rechter. Gemeente, ziet u hem in de geest zo weggeleid worden? Jezus, als een lam, ja, hij is het lam Gods, dat zich weg laat leiden naar Pilatus. En zo vervult hij de schrift. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is, voordien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. De gebonden Jezus wordt als een misdadiger weggeleid naar de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. En zo vervult hij ook deze schrift uit Jesaja 53. En hij is met de overtreders geteld geweest. Ik moest denken in de voorbereiding in Handelingen 3. Daar horen wij Petrus, vervuld met de Heilige Geest, in het tempel spreken. De God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En dan komt het, dat schuldig stellende vanuit de liefde Gods, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. En Jezus gebonden hebbende. Misschien dat er onder ons zijn van de kinderen, van de jongeren, en misschien ook wel ouderen, eerbiedig, die bij zichzelf denken, maar waarom verbreekt de Heere Jezus die banden nou niet? Dat is een kinderlijke gedachte. Dat dacht ik vroeger ook. Hij is toch waarachtig God, Heer Jezus. Almachtig. Waarom verbreekt hij die touwen niet, die banden niet? En jij, mijn vriend, zegt, maar dominee, Simson in het Oude Testament. Nazirede Gods. Die deed dat ook en die kon dat ook. En nou jij daar? Maar dominee, de Heer Jezus is toch veel meer dan Simson. De Heer Jezus is toch waarachtig God. God bekleed met macht. Dat is allemaal waar. En nou het geheim. De Heer Jezus, gemeente, doet dat heel bewust niet. Hij weet zich van eeuwigheid al gebonden met eeuwige liefde banden aan zijn vader. En aan de afspraken die hij gemaakt heeft met zijn vader en de Heilige Geest in de Raad des Vredes. De eeuwige vrederaad. Psalm 40 is een openbaring daarvan. Daar spreekt de tweede persoon, de Zoon van God. Zie, ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Gemeente, de gebonden handen van de Heere Jezus wijzen ons vanmiddag op onze schuld en onze zonde. U zegt, goed dan, dominee? Nou, wel zo. In het paradijs, hè? In de stade rechtheid, toen er nog geen zonde was, waren wij gebonden met zoete liefdesbanden van kennis, gerechtigheid en heiligheid aan de Heere, onze Schepper en Weldoener. Maar in Adam, ons verbondshoofd, hebben wij heel bewust die banden doorgesneden, verbroken. En we hebben ons tegelijkertijd gebonden aan onszelf, de duivel, de zonde en de dood. En daarom predikt Gods woord ons dat wij allen van nature zijn gebonden en slaven en dienstknechten van de duivel en van de zonde en van de dood. En het allerergste is dat wij van nature daar niets van gevoelen, niets van ervaren, niets van geloven, dat deze banden knellende banden zijn. Banden des doods. U zegt, dominee, hou op. Ik gebonden? Ja, kom even. Ik voel me zo vrij als een vogel in de lucht. En als een vis in het water. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik ben helemaal niet gebonden, precies. Dat is nou net uw grote ongeluk. Dat u het geestelijk niet verstaat. Er is ontdekkende genade voor nodig. Smeek daarom. De Heer Jezus wil aan jong en oud ogen zelf geven, gratis. Om niet, opdat je in gaat zien door de Heilige Geest, dat je werkelijk een gebondene bent van nature. En kijk, door ontdekkende genade, op de leerschool van de Heilige Geest, gaan wij inzien met ons hele hart, dat die banden, ja, waarlijk knellende banden zijn. Banden des doods. En wat gebeurt er dan? Dan ga je dit doen, net als Simson. Toen de Heer geweken was, toen hij zijn geheimenis had prijsgegeven. Toen die Delilah, die duivelin, hem aanporde. Simson, de Filistijn over u. Wat zegt Simson? Ik zal me uitschudden. Ja, dat deed wel zo. Maar hij voelde, de Heer was geweken uit zijn hart. En hoe u ook rukt en trekt om u van die banden te ontdoen, des te strakker worden ze om en door u heen gesnoerd. Wat een wonder, geliefde. Als u jij en ik er pijnlijk achter komen, door de ontdekkende genade, dat ge uzelf niet van die banden kunt verlossen, uw schuldige onmacht. En nou nog een slag dieper, dat die schuldige onmacht ten diepste verklaard ligt in je schuldige onwil. Versta je dat? Met dat nood, met dat realiteit voor u. En als die bede door diezelfde Heilige Geest die ons hierin leidt, uit uw geprangde gemoed opstijgt naar boven. O Heere, Verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. En daar weer met Psalm 116. Ik lig gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Ik ben benauwd, omringd door droefenis. Maar roep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Weet u daar nou van in uw leven? Of praat ik nou Frans of Spaans? Of zitten er hier die zielsbevindelijk dat geleerd hebben, waar de Heer mee bezig is om u dat te leren? Noodzakelijk. Noodzakelijk. En wat een wonder, hè? Als de Heilige Geest niet stopt, hè? Als de Heilige Geest na grondige ontdekking, hè, u vervolgens een oog des geloofs gaat schenken buiten uzelf. Op die al genoegzame gebonden zalig maken, die zich uit eeuwige liefde tot de geschonden deugden Gods heeft laten binden, om gebondenen te kunnen ontbinden. En zulken roept en lokt en trekt hij zeer hartelijk ook vanmiddag. Zie op mij. Zie op mij. Laat los. En ge zult losgelaten worden. Zie op mij, het gebonden lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En, denk aan Bunyan, als hij met dat pak op de rug op de gekruisigde Christus mag zien. Hoe valt dat pak van zijn rug af? Snijdt hij dat zelf door, jongens en meisjes, met een scherp mesje? Ziende op hem de gebondenen, de gekruisigden, door een geschonken geloof, vallen uw banden als verschroeide draadjes van uw polsen. En dat zondepak, dat verdwijnt in het graf van Christus. En u wordt terstond door de Heilige Geest die met u bezig is, en die u nu loslaat, met de Heere Jezus verbonden, door een drievoudig snoer van een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Precies, waarvan de liefde de meeste is. U dan die gelooft, is de gebonden Jezus dierbaar, kostbaar. Ja, kostbaarder dan het fijnste goud op aarde. Hoe ligt dat nou in uw hart? Hoe staat hij nou tegenover hem? Is dat nou open gegaan voor je? Of sta je daarvoor en zeg je, ja dominee, dat ken ik niet. Maar ik voel wel hoe langer hoe meer de noodzakelijkheid. Leeft het dan niet in je hart? Vanuit de ontdekking aan je verloren staat en toestand. Zulk een middelaar, die heb ik nou net nodig. Die zich in mijn plaats hebt laten binden. Om mij gebondenen te kunnen losmaken, om mij terstond aan hem te verbinden. Dan komt God aan zijn eer. Nou, rust niet. Smeekt de Heer of die kracht er door wil werken. Hij wil er van den huize Jacobs om gebeden zijn. Hij zegt ook vanmiddag, ik heb tegen het huis van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. En zo komen aan bij onze tweede gedachte, een getuigende Jezus. En Pilatus als officiële wereldlijke rechter vraagt hem vervolgens, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zei tot hem, gij zegt het. Met andere woorden, dat is waar. Dat ben ik. En gemeente, zie nu eens hoe intens gemeen dat zeer godsdienstige, slimme, sluwe, slechte Sanhedrin erin is. De Joden komen niet tot Pilatus met de beschuldiging van godslastering, waardoor hij veroordeeld was tot de dood des kruises. Waarom niet? Waarom komen ze nou niet met die beschuldiging van godslastering? Waarom verzwijgen ze dat? Zij hebben hem toch ter dood veroordeeld, nogmaals op grond van godslastering. Jawel, dat is waar. Maar waarom zeggen ze dat nou niet eerlijk? Nou, de Joden weten heel goed dat dit geen geldige reden is voor Pontius Pilatus om hem ter dood te veroordelen. En daarom komen zij met valse beschuldigingen. Wat is een mens toch, hè? Ook een kerkelijk mens, hè? Een godsdienstig mens. Oh, als daar toch uitkomt wat. Hou op. Hou op. Niemand verheffe zich. Dan komen ze met valse beschuldigingen. Marcus noemt die niet. Dat is waar. Lucas in zijn evangelie wel. Kun je thuis rustig nalezen. Kort en zakelijk komen die valse beschuldigingen hierop neer. Ten eerste, zo beweren zij de Heer Jezus verkeerd, verdraait het volk. Dat wil zeggen, hij is een oproermaker. Hij hitst het volk op. En ten tweede, hij verbiedt de keizer schatting te geven, belasting te betalen. Een smerige leugen. U bent al lang voor. Toen ze hem verzochten, zei hij, wiens beeld is dat van de keizer? Goed. Geef dan de keizer wat des keizers is en God wat Gods is. Voor uw gemeen. En ten derde, hij zegt dat hij zelf de Messias, de Christus, de koning is. En Pilatus vraagt hem, bent u nu werkelijk de koning der Joden? En de gemeente, ik heb dat nagekeken, dat hoeft niet spotten bedoeld te zijn. Dat kan veel eerder. Kunnen wij daar ook in horen een toon van algemene verwondering? Pilatus die weet dat de Joden hun koning verwachten. Hij heeft ook gehoord van die Messiaanse verwachting. En hij hoort uit de mond van de Joden dat deze gebonden man die hier voor hem staat getuigt dat hij de Christus de koning is. En Pilatus vraagt daarom met ongelovige verwondering of Jezus werkelijk de koning der Joden is. De lang verwachte Messiaanse koning der Joden. En daarop getuigt de Heer Jezus. Ja, dat is waar. Gij zegt het, man. Dat is de waarheid. Daar ben ik. Daar schaam ik mij niet voor. Gemeente, kunnen de vraag van Pilatus en het getuigenis van de Heer Jezus op deze eenvoudige wijze wat samenvatten. Pilatus zou dan bedoeld hebben, als ik die tekst goed lees, moet nu werkelijk een gebonden en verachte man zoals u, die hier voor mij staat, de koning der Joden zijn? En dan zegt een getuigende Heer Jezus, gij zegt het. Het is precies zoals u zegt. En zo legde de Heer Jezus de goede belijdenis af voor Pontius Pilatus. Deze gebonden en geschonden koning is de ware Messiaanse koning. En hoewel er gemeente geen uiterlijk geen gedaante of heerlijkheid aan hem te zien is, is hij nochtans de lang beloofde Messiaanse koning. Niet in de zin van koning David, koning Salomo, die streden voor een volk die voorop gingen. Geen aardse koning, dat willen de Joden wel. Dat zat er bij de discipelen toch ook nog wel heel diep in, hoor. Een Messias, een Messiaanse koning die de Romeinen het land uitslaat. En die een aardse politieke shalom en een vrede brengt. Ieder onder zijn wijnstok en een ieder onder zijn vijgenboom. De Heer Jezus heeft ook voor zijn discipelen heel wat moeite moeten doen om ze een en andermaal duidelijk te maken. Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Ik heb wel een waar, echt menselijk lichaam, maar ik ben geen aardse koning. Ik ben inderdaad de leidende knecht des Heren. Die door lijden tot heerlijkheid gaat, zoals Jesaja ruim 700 jaar geleden door mijn Heilige Geest u uitgeschilderd heeft. En zo is hij, waarlijk degene van wie zijn vader van eeuwigheid getuigd heeft. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal het van het besluit verhalen. Gij zijt mijn zoon, mijn eengeborene. En gemeente, u weet dat, hè? In het evangelie van Johannes getuigt de Heere Jezus vrij uitvoerig van zijn koningschap. Ik haalde daar juist zo even iets van aan. Hij getuigt daar kort en bondig onder andere dat zijn koninkrijk niet van deze aarde is. Zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En gemeente, mag ik u vragen in liefde, zeg, kent u deze gebonden koning als de man van smarten? Als de lijdende knecht des Heren, die door lijden tot heerlijkheid gaan moest om in deze weg voor een volkomen genoegdoening te zorgen, zodat God naar recht in de verheerlijking van zijn recht en andere deugden, genade, gratia, doorrecht, om niet aan des doodschuldige zondaren en zonders te kan wegschenken, omdat hij verheerlijkt zal worden in zijn eigen werk? Of niet? Is van twee één. Er zijn er twee die het weten. Ten diepste weet je het zelf ook. En de Heer is de grote kenner aller harten. Bent u werkelijk van koning verwisseld? Ik hou u nog even vast, hoor. Doet de Heer ook. Die worstelt met een mens. De Heer laat een mens zomaar niet los. Bent u werkelijk van koning verwisseld? Onderzoek dat eens. Het gaat op een eeuwigheid aan. En ik hoop uit de aarde liefde, ik ken u niet. Dat is niet zo belangrijk. Als de Heer ons maar kent. Maar ik hoop uit de aarde liefde dat er toch onder ons zijn die dat uit ondervinding mogen weten. Dat weet ik best, daar is verschil in trap en mate. Dat bepaalt de Heer, maar het gaat om de zaak. En als u, hoe beschroomd ook, met uw hart daar eerlijk ja op mag zeggen. Ja, Heere, gij weet alle dingen. Dat is niet in een hoek geschied. Goed, dan kom ik eens naast u zitten. U hoeft niet bang te zijn, maar om u in liefde af te vragen. Zeg, dan weet u toch ook, in meer of mindere mate, dat u eertijds koning ik diende. Alles draaide om je lieve ik. Ik. Je hoogmoed. De een kan dat beter camoufleren dan de ander. Maar het is er wel. Koning ik. Of koning wereld. Of koning godsdienst. Ja, dat u de vorst der duisternis zelf diende. Een slaaf van de zonde. Want wie de zonde doet is een slaaf van de zonde. En dat koning Jezus u door middel van de prediking van het evangelie, mag ik in de beeldspraak blijven, u van de troon heeft afgestoten. En u koning af mocht worden in die zoete zalige capitulatie. En wat deed u toen? Wel, zo vijandig als u eerst was, zo onwillig en zo strabant, gewillig gemaakt op de dag van zijn heerkracht, viel u dat zoete vallen en nederig te voet. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Kijk, toen kwam de plaats voor het wonder, voor die dierbare borg. Toen mocht u zelf net als een Saulus van Tarsus, als een vijand, als een goddeloze, door hem, die al genoegzame borg en middelaar, Gods en de mensen, met God te laten verzoenen door zijn middelaarsarbeid. En toen, o, toen hebt u eerlijk uit de handen van de Vader deze koning door een geschonken geloof gekregen. Ja, toen mocht u zingen, zoals u nog nooit eerder in je leven met hart en mond gezongen hebt, met de dichter van 89. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dominee, dat zijn grote stukken, ja zeker. Maar zou het met minder kunnen? Zou u en jij het met minder durven aan te doen? Ik zou het er maar niet op aandoen. Ik weet maar één ding, dat God buiten deze koning voor mij een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar ook dat God in deze koning een genadig en een barmhartig God is. O, zo mild in het schuld vergeven. Vanmorgen zei ik iets spontaan, vergeef me maar. Als ik het nog een keer zeg, we zaten eens op een gezelschap, een goed gezelschap, waarin de koning aanwezig was en het woord was heerschappij. Hoef je niet benauwd van te zijn, ik hoop dat ze ook een Friese veende zijn. Kerkmuren vallen weg, het gaat om het eenzijdige godswerk, de grote daden gods. En dat iemand hier uitsprak op deze wijze. En toen zei een geoefend kind van God in dat gezelschap, joh, als jij die koning eerlijk in een rechte weg als een des doodschuldige uit de handen van God de Vader heeft gekregen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Stille, zegt ze, dan hoef jij die koning nooit meer aan de Heere terug te geven. Bij de Heere vandaan geldt, eens gegeven blijft gegeven. Hoe slecht je het er daarna voor eigen waarneming nog afbrengt. Kijk, dat is nou de vrije genade Gods, mensen. De godsdienst zonder godsvrezen, die laat je vallen als een baksteen. Die kots je uit. Maar wat God in Christus opraapt uit het slijk, dat zal hij nooit meer van zich afwerpen. Dat heeft hij lief met een eeuwige liefde. Deze koning heeft ontvangen van zijn vader als loon op zijn volbrachte arbeid alle macht, alle bevoegdheid in hemel en op aarde. Deze koning is ook een zeer goedertieren koning, die nog steeds door middel van de dwaasheid der prediking van vijanden vrienden maakt, van vervolgers volgelingen. En daar heeft hij maar een enkel woord voor nodig. Denk maar niet te bekrompen van hem. Mag ik eens wat noemen? Ik moet heden in uw huis blijven. Dominee Zand, als een vogel uit de boom geschoten. Of volg mij. Hij heeft in zijn hand ook een gouden scepter, kijk eens. Niet om te slaan. Die reikt hij toe met de volle liefde van zijn hart, ook vanmiddag in de bediening der verzoening. Aan wie? Aan een ieder die met het koor der veroordeling om zijn hals de toevlucht neemt tot hem. Ik zal tot die koning gaan, in wiens lippen nou genade is uitgestort, overvloeiende voor de grootste der zondaren. Kom ik om, dan kom ik om, want ik ga niet verloren, mensen. Ik lig verloren en dat door eigen schuld. Maar ik heb vanmiddag in Friezeveen gehoord dat de Heer hulp bestelt hij bij een held. En dat hij niet ene zondaar en zondares die het nou echt en recht om God en om zijn Christus te zoen is. Die zo gans hulpeloos tot hem de toevlucht neemt. Die slaat hij niet weg en die snauwt hij niet weg en die schubt hij niet weg. Eer u hem aan kan raken, doet hij dit. Wordt u door God in Christus, denk aan die gelijkenis van de verloren zoon, door die vader omhelst. Dat is het vrije werk. En die vader kust die schuldbelijdenis eruit. U wordt hersteld in de gunst, in de gemeenschap met God, met alle rechten en plichten. Maar er is ook een andere kant. Die mag ik als dienaar van het evangelie niet verzwijgen. Doe ik niet. In liefde. Deze koning heeft ook een ijzeren scepter om allen, ook in de kerk, die niet voor hem buigen, die niet voor hem willen buigen, die daar net te goed en net te vroom en net te godsdienstig voor zijn, als ze daarin doorgaan, in stukken te slaan als een pottenbakkersvat. Dat is de keerzijde hiervan, hè? Daarom verhard u toch niet langer jong en oud. Maar kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Bunyan zou zeggen uit eigen ervaring: vliet, vliet, vliet de toekomende toren. Kan nog, mag nog. De deur staat nog wagenwijd open. Straks, als de dood ons grijpt, gaat die deur dicht en blijft die boom liggen. Zij naar het barre noorden of naar het zoele zuiden, voelt u de ernst, de noodzakelijkheid, dat we toch niet langer onze kostbare genade van tijd vermorsen en verspillen aan alles wat geen God en geen Christus is. Pilatus is niet tevreden. Als rechter heeft hij nog geen goede grond voor een veroordeling. En daarom, gemeente, beschuldigen de overpriesters hem van vele zaken. In de hoop dat deze voor Pontius Pilatus voldoende bewijsmateriaal zullen zijn om hem te veroordelen. Onze derde of laatste gedachte: een zwijgende Jezus. Nou, het wonder. Op al die valse beschuldigingen antwoordt Jezus niets. Wij ontmoeten hier een zwijgende Jezus. Dat zou tussen haakjes een preek op zichzelf kunnen zijn. Het borgtochtelijke zwijgen van Christus. Dat lees je ook van Aaron. Als die twee zonen, Nadab en Abihu, die ken je wel, aangrijpend. Ook gezalfd met heilige zalfolie. Vreemd vuur. Tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heer. Ze stierven. En de dienst der verzoening moest doorgang vinden. Aaron mocht geen teken van rouw maken. En dan staat er: doch Aaron zweeg stil. Dat is vrucht geweest bij de aardse hoge priester Aaron van het borgtochtelijke zwijgen van zijn meerdere voor Pontius Pilatus. Wat een sprake gaat daarvan uit. In dit zwijgen, gemeente, noopt Pilatus tot de volgende vraag: antwoord gij niets? Zie, van hoeveel zaken zij u wel niet beschuldigen. Reageer daar eens op. U krijgt de gelegenheid. Dat mag. En Jezus heeft niets meer geantwoord. Niets meer. Zodat Pilatus zich verwonderde. Wat is dit? Wie is die man? En waarom antwoordt de Heer Jezus niet? Die vraag komt zomaar in je kinderhart op, hè? Ook u was vader, toch? Ja, waarom antwoordt de Heer Jezus nu niet? Zojuist wel. Ik ben het nu niet. Nou, ten eerste, gemeente, omdat alle beschuldigingen openbare leugens zijn. En ten tweede, wat de catechismus zegt in vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Kent u het antwoord uit uw hoofd? Maar nog meer met uw hart. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En zo is vervuld, gemeente, wat Jesaja geprofeteerd had. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Heel teer, zeg, gemeente, had hij een weerwoord gehad. Voorwaar niet één zondaar zou vrijgesproken kunnen worden. Verstaat u dat? Gemeente, wij zien hier een zwijgende Jezus die het van ganser harte met Gods recht eens is. Al dus betaamt hem alle gerechtigheid te vervullen. Zijn zwijgen, ik zei het al spontaan, maar ik zeg het nog een keer, dat doet helemaal geen kwaad. Zijn zwijgen, onthoud maar goed, is een borgtochtelijk zwijgen. Een plaatsvervangend zwijgen. Zijn zwijgen, gemeente, houdt in een hartelijk aanvaarden van het oordeel van God en een hartelijk buigen onder de schuld. Deze zwijgende Jezus krijgt een onuitsprekelijke waarde voor een ieder die gearresteerd wordt door de Heilige Geest en gebracht wordt, gedaagd wordt voor de vierschaar Gods. Het woord vierschaar, kinderen, jongelui, dat is gewoon een oud-Hollands woord. Komt in de psalmen verschillende keren voor. Het woord vierschaar, ik schrijf op bord op de catechisatie. Het woord vierschaar betekent gewoon de rechtbank van God. De vierschaar van God is de rechtbank van God. Denk aan een rechter en een veroordeelde, een advocaat enzovoort. Waar ik op het rechtvaardig oordeel van God zwijgend sta, op 1000 vragen geen antwoord. Schuldig aan alle geboden Gods. Niet alleen het 7e, maar er zijn er nog 9. Inwendig en uitwendig. En waar ik van ganser harte buig en beleid, dat doet in wezen de liefde hoor. Dat niet alleen Gods recht en de wet. Nee, dat is Gods recht gepaard met Gods goedheid. Moet je wissen, man, lees je de droefheid naar God. Dat geeft die verootmoediging. Dat geeft dat hartelijke buigen. Zonder iets van de liefde Gods doet die ziel. Die wordt keihard, die doet het nooit. Maar als Gods recht gepaard met Gods goedheid in ons hart komt, dan gaat de hand op de mond. Dan trek je alle schuld naar je toe. Dan heeft niet die en die gedaan. Ik, en is ook dat hartelijke leedwezen, die hartelijke droefheid, dat van ganser harte buigen onder God en onder zijn oordeel, dat eerlijk oprecht beleiden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, dies, daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Er valt een heilige stilte, of niet? De stilte waarin u het vonnis, wat u dubbel en dwars verdiend hebt, afwacht. Wat een wonder, gemeente, wat een wonder. Als u in dat rechtsgeding deze zwijgende Jezus in de prediking van het hoogheilig evangelie hoort spreken als die advocaat die in die rechtszaal aanwezig is, die niet voor zijn beurt spreekt, maar precies op tijd, die niet tussen beiden treedt en die naar zijn vader gaat, zegt, vader, ik wil niet dat deze en die in het verderf nederdalen. O nee, mijn vader, ik heb voor hem en voor haar verzoening gevonden. O mijn vader, verlos hem, verlos haar, want dit is er een die gij mij van eeuwigheid gegeven hebt en voor wie ik borg ben geworden. Ik heb hem en haar zijn schuld betaald. O vader, ik eis van u, op grond van mijn volbrachte arbeid, verlos hem, verlos haar. Wat denkt u? Zou de vader dit gebed horen? Zeg het eens, moeder. Zachtjes. Zou God de Vader dit gebed horen en verhoren? Jazeker. Mijn vader verhoort mij altijd. Op grond van mijn volbrachte arbeid. Hij en de Vader zijn één. Zijn in eenheid met de Heilige Geest. Wat een wonder! Om in dit gericht, dit heilige gericht, door de rechter van hemel en aarde, vrijgesproken te worden van alle schuld en zonde en straf. Alleen op grond van het volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Waar op grond waarvan u ontvangt vergeving van al uw zonden en tegelijkertijd een genaderecht op het eeuwige onvergankelijke leven. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk uw zonden niet. Ik heb al uw zonden van u afgenomen en achter mijn rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ik zal nooit meer op je toornen, nog op je schelden, want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Verstaat u dit? Vindt dat weerklank in uw ziel, ja of nee? Zijn er onder ons die zeggen, ja man, het gaat niet om de woorden, maar als ik me niet bedrieg, heb ik dat zakelijk door geschonken geloof van de Heere mogen leren. Vergeving van al mijn zonden. Alleen op grond van het borgwerk van Christus. Kijk, dan valt het ook helemaal voor u open. He? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5. He? Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Ik mag het, lieve kinderen, voor jullie ook zo nog verkondigen. Wat je wel eens zingt met mama. Dat heb je geleerd, hè? Van Robert Murray McChane. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen. Doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan gaat hij met Jane verder. Die was geen 85. Die was amper 30 jaar. Toen heeft de Heer met hem afgerekend. Doet de Heer nog steeds, hoor. Niemand is te jong, te oud. En dan zegt hij, maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Ja, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd, al mijn godsdienst. Een wegwerpelijk kleed. En dan, derde, andere kleed. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Hetzelfde wat ik u net verkondigd heb. En dan gaat verder. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Jo, wat zit Kenu? De Heer onze gerechtigheid. Nu tart ik de dood. Nu vind ik het graf. Nu neemt geen Satan mij de zegenkroon af. Wat dunkt u, gemeente, van deze zwijgende Jezus? Hoe staat u tegenover hem? De Erskines zeggen, dat is de belangrijkste vraag in heel de Bijbel. Ik moet die preek eens lezen. Wat dunkt u van de Christus? Dan komen de gedachten openbaar. Voor hem of tegen. En geen tussenweg. Er zijn maar twee wegen. Zoals Pilatus met verwondering. Misschien met verbazing. Misschien met een sentiment. Er is tweeërlei verwondering, hè? Een verwondering omdat u onder de indruk bent van zijn persoon en van zijn zwijgen. Maar als Jezus spreekt een ieder, Pilatus, die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En dan zegt menigeen met Pilatus schouder ophalend, wat is waarheid? Ja, je hoort tegenwoordig zoveel. Ik weet niet wat ik meer moet geloven tegenwoordig. En u keert uzelf af van hem die de waarheid is. Zou het niet doen? Niet doen, hoor. Als u het wel doet en zo gaat sterven, ach, dan moet u verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En denkt u dan werkelijk dat u één weerwoord heeft op 1000 vragen van hem? Geloof het maar niet. Je zult verstommen, verbaasd staan als je oog in oog met hem te doen krijgt. Dat zal binnenkort gebeuren. Dat u dan nu, morgen kan net te laat zijn. Net te laat. Kan geen uitstel leiden. Dat u dan nu, in het heden der genade, in die wel aangename tijd, in die dag der zaligheid, met al uw jama's en al uw uitvluchten en al uw beschouwingen en met al uw vromigheid, zwijgend als een zondaar, zondares, voor hem leert buigen met de neus in het stof. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar. En menigmaal misdreven, o God, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Om dan met kracht in uw ziel te horen, wat Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief. Indien iemand gezondigd heeft. En er is niet één mens die niet zondigt. Wij hebben een voorspraak, een parakletos, een advocatus, een advocaat bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. Om van daaruit met Paulus door de Heilige Geest meegenomen te worden in die grote daden Gods in Romeinen 8 te mogen zingen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Dat is wat. Dat de kerk een biddende en een dankende hoge priester voor haar heeft in de hemel. 24 uur per dag. Is die bezig om de belangen van de zijnen te behartigen. Ik heb voor u gebeden en ik blijf voor u bidden. O mijn volk, dat uw geloof niet ophouden. Dat het niet uitgaat als een nachtkaars. Dat u niet wederkeert als een gewassen zeug tot de wentelingen in het slijk. Dan blijft er geen geest meer in je over. En u zingt met hart en mond in diepe verwondering en aanbidding, ziende naar boven op de drie enige God. Gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Ja, amen. Wij gaan daar samen van zingen. Psalm 116, het vijfde vers. Psalm 116, vers 5. Onze slotzang is opnieuw uit Psalm 116 en nu het negende vers. Och Heere, ik ben, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zoon. Gij slaakt het, gij verbrak mijn banden. Dit is het negende vers van Psalm 116. ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.